Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om op deze manier toch voor te kunnen gaan en elkaar helaas niet te kunnen ontmoeten. Maar God is goed voor ons. Ik wil het vanmorgen met jullie hebben over religiestress. Religie moet en zal achter de voordeur. Terug in de kast. Behalve dan degene die het liefst zo ongenuanceerd mogelijk met uiterst conservatieve standpunten komen. Die gooien we het liefst op primetime, voor tv, voor de leeuwen. Het is alweer een tijdje geleden dat er een brandbom bij een teststraat werd neergelegd. En er was een beetje een opschudding in de maatschappij. En hoe kon het allemaal? Het was voor het nieuws en er werd nogal wat aandacht aan besteed. En een aantal dagen later werd er gezegd van, dit is een terroristische daad. Oké, maar in diezelfde periode werd er bij een kerk ook een brandbom neergelegd. Een kerk in Krimpen aan de IJssel. En daar hadden ze dus ook schade. En dat kwam ook op het nieuws, maar meer als een mededeling. Van, zo, dit is gebeurd en er werd helemaal niet over een terroristische daad of zo gesproken. Er wordt verschillend gewogen in onze maatschappij. Een paar weken geleden was ik op de golfclub. De meeste van jullie weten dat ik golf speel. En er ontstond een gesprek. Nadat we een rondje hadden gegolfd, dan gaan we altijd in de clubhuis zitten. En er ontstond een gesprek. Wat bleek nou? Een van de mensen die daar bij de golfclub zit, die had thuis een folder ontvangen van een evangelist. Waarin stond dat als je je laat vaccineren, dat je dan in de hel komt. Nou, tenminste, dat zei hij, dat erin stond. Dus ik was nogal nieuwsgierig en ik vroeg van, hoe zit dat? Heb je die folder nog? Kan ik die krijgen? Ik zeg, ja, ik woon in Lelystad, ik heb die folder helemaal niet gezien. Oh, zei er een stel, Lelystad is al de hel, dus je hoeft er niet te hebben. Eigenlijk had ik toen moeten zeggen, jullie zijn van harte welkom bij mij thuis, dus welkom in de hel. Maar ik merkte aan deze man dat het hem nogal irriteerde en hij ging verder en het was toch belachelijk en dat je nog geloofde en hij noemde zich atheïst en er was toch heel duidelijk bewezen dat de evolutieleer waar is en nou, zo ging dat natuurlijk een tijdje door. Ik vond het wel interessant het gesprek eigenlijk om te horen hoe hij erin zat. Maar gelovigen in het algemeen en met name de behoudenden, die irriteerden hem. En voor het nieuwe jaar vroeg ik mij af, we zijn nog maar net in het nieuwe jaar, wat is nu de houding die wij als christenen mogen aannemen in een maatschappij waarin religie wel mag, achter de voordeur dan is wel weliswaar, maar in het openbare leven zoveel mogelijk moet worden weggedrukt. Wat is dit jaar, en liefst wat langer, onze houding in deze wereld? En ik wil met jullie gaan lezen uit de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 3, vers 8 tot en met 15, het eerste gedeelte. 1 Petrus 3, vanaf vers 8. Dan schrijft Petrus, wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad. En als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug, zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt. Want daartoe bent u geroepen. Immers, wie het leven lief heeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen. Hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen en voortdurend vrede nastreven, want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden, maar hij keert zich tegen wie kwaad doen. Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen. Erken Christus als Heer en eer Hem met heel uw hart. Tot zover Gods woord. Nou, als het op het beeld van de gemeente van Jezus Christus aankomt, dan gaat het over eensgezind zijn. De apostel Petrus eindigt een gedeelte met hoe wij als christen mogen leven en doet dat met een oproep tot een aantal houdingen, gedragingen in de kerk. Let wel, in de gemeente van Jezus Christus. Hij begint met eensgezindheid, maar wat volgt lijkt wel een uitwerking te zijn van die eensgezindheid. Ten eerste gaat het over meelevend zijn. De ander in zijn of haar gevoel tegemoetkomen. Het is het tegenovergestelde van egoïstisch zijn. In 1 Korinthe 12, vers 26 staat: wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, leiden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. Dus als iemand verdriet heeft, als iemand het moeilijk heeft in het leven of ziekte ervaart of zo, nou dan gaan we mee, zeg maar, in die persoonse ervaring van het verdriet, het pijn, de ziekte die de persoon ervaart. Maar als iemand geslaagd is of een promotie heeft gemaakt op het werk, dan of een mooie nieuwe baan heb gevonden, dan zijn we blij ook met die ander. Zo hoort dat binnen de gemeente zich vorm te geven. Het tweede is, in de gemeente als broeders en zusters moeten we elkaar lief hebben. Wij behoren tot één familie van God in en door Jezus Christus. De ander staat op gelijke hoogte ten opzichte van God. En dat is best wel uitdagend in deze tijd waarin competitief zijn zo vanzelfsprekend is. Van, het gaat om mij dat ik verder kom. Maar hier gaat het over dat we elkaar moeten liefhebben. En misschien is het goed om er dan op te wijzen dat het kruis, het beeld van het christendom, het kruis, twee richtingen wijst. Er is een staander. Ten eerste gaat het over die relatie van God en mens onderling. En ten tweede is er een dwarsbalk. En die staander en die dwarsbalk, die bepalen het kruis. De dwarsbalk betekent ook eigenlijk van, we hebben mensen lief die om ons heen zijn. We kijken in de breedte, we kijken om ons heen. Die verbinding. Het is eigenlijk wat Jezus zegt. Als hem wordt gevraagd van wat nou belangrijk is, dan zegt hij van, nou, heb God lief bovenal. En je naaste als jezelf. Dat is zoals wij christenen mogen leven, ook in de gemeente. Het derde punt is barmhartigheid. Zorg dragen voor de ander in de gemeente. Het doet je denken aan het verhaal dat Jezus vertelt over de barmhartige Samaritanen, zoals we dat kennen. Het is, iemand is overvallen door een stel rovers en ligt aan de kant van de weg. En dan komt er een leviet aan, die ziet hem wel liggen, maar die gaat eraan voorbij. Er komt een priester aan, ziet hem liggen, gaat eraan voorbij. En dan komt er een barmhartige Samaritaan, misschien zouden we in onze tijd kunnen zeggen een barmhartige Marokkaan. En die ziet die man liggen en gaat naar hem toe. En dan zegt Jezus, hij verbindt zijn wonden, hij giet er olie op. Dat betekent dat hij ze verzorgt, die wonden, dat hij het verzacht, zeg maar, de pijn die er is. En tegelijkertijd ook verbindt hij het. Dus hij zorgt ervoor dat er herstel kan plaatsvinden. En dan neemt hij die gewonde man mee en brengt hem bij een herberg. En hij zegt tegen de herbergier, zorg voor hem, hier heb je wat geld. Je weet, ik kom hier regelmatig langs, dus ik kom wel weer terug. En als je dan te weinig hebt, dan geef ik weer. Ik kom checken of het goed met de man gaat en dan geef ik je meer geld. Dat is wat Jezus zegt over barmhartigheid. En vaak wordt er dan gedacht van, nou, die priester en die leviet, die zijn bang, want misschien krijgen ze ook een knuppel in hun nek en dan liggen ze ook plat en zo. Maar waarschijnlijk gaat het erover dat die priester en leviet die man niet wilde aanraken omdat hij mogelijkerwijs dood was. En volgens de wet, een priester en een leviet mocht niet zijn taken in de tempel doen, niet zijn religieuze taken volvoeren, als hij iemand had aangeraakt die dood was. Dan moest hij in quarantaine, ik geloof een week lang in quarantaine. En dus vonden ze eigenlijk hun religieuze taak, het religieuze gedoe, vonden ze veel belangrijker dan de zorg voor de ander. En als het goed is in de gemeente, moet dat andersom zijn. We moeten barmhartig zijn voor elkaar. En daarbij komt dan ook wel hoe wij onze geloof beleven en hoe onze religie uiting geven. Maar primair is barmhartigheid. Het vierde punt is dat we bereid moeten zijn de minste te zijn. Nou, dit is wel een puntje, hè? Dat is toch echt wel een puntje. Het nederig zijn ten opzichte van elkaar. Petrus schrijft aan christenen die woonden in 5 Romeinse provincies in wat nu Turkije is. En die provincies bestonden eigenlijk uit de autochtone bevolking, de Grieken. Het was de Griekse wereld van die tijd. En voor die wereld kwam deze gedachte als een wonderlijke nieuwigheid, de minste willen zijn. De Grieken hadden nederigheid altijd beschouwd als een teken van zwakte. Maar de gelovige groeit juist hierdoor geestelijk gezien. Deze houding lijkt misschien wel te doen te zijn, zeker binnen christelijke kring, als je op gelijke wijze benaderd wordt. Maar lees dan in vers 9, het eerste stukje in vers 9. Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug. Kwaad en beledigingen zullen altijd ons deel zijn. Ze zullen ons altijd treffen. En wij als christen worden ertoe opgeroepen het te verdragen. De ware gelovige wordt altijd blootgesteld aan een vorm van vervolging. Dus het vijfde punt is: geen kwaad met kwaad vergelden. En het zesde punt: je moet niet terugschelden. Nou, Petrus schrijft deze brief terwijl de vervolging onder Nero is begonnen, een aanvang had genomen. En Petrus zit gevangen te Rome. En Nero, dat was nou niet bepaald een gezellige vent wat christenen betreft. Hij heeft op een gegeven moment heeft hij zijn tuinfeesten opgeluisterd door christenen, die eigenlijk als atheïsten werden gezien, christenen, als levende fakkel te gebruiken. Ze werden in brand gestoken en stierven zo. En dat was ter meerdere opluistering van zijn tuinfeesten. En dan zegt Petrus: je moet geen kwaad met kwaad vergelden en niet terugschelden. En de meeste commentaren die hebben het er ook over dat het gaat over druk van buitenaf op de gemeente. De omgeving die als het ware de christenen niet ziet zitten. Maar misschien kan het voor hetzelfde geld ook gaan over christenen onderling. Geen kwaad met kwaad vergelden en niet terugschelden. Dan denk je misschien, nou Nico, drijf je nou niet een beetje over? Hè? Overdrijf je nou niet een beetje? En dan moet ik toch echt zeggen, want ik met een collega heb ik een boek geschreven. Hij komt deze week uit, Wolven in de Kerk. En in dat boek halen we ook predikanten aan die hebben meegemaakt dat ze letterlijk door gemeenteleden worden uitgescholden. Nou, wat doe je dan? Als christen in de gemeente en het overkomt jou. Je gaat niet terugschelden. Als iemand jou kwaad aandoet en uitscheldt, wat doe je dan? Zegen. Zegen hen. En de christen die zegent niet omdat hij dan zegen terugkrijgt, want dat is wel zo, dat is een soort automatisme wat gebeurt, een geestelijk automatisme. Je zegent omdat het Gods wil is. Over Jezus Christus schrijft Petrus het volgende, in hoofdstuk 2 vers 23. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet. Hij leed en dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Nou, als er druk uit de maatschappij op de christen is, dan moeten we eensgezind zijn in de gemeente. Het is van belang dat de gemeente een veilige nucleus, een veilige sociale context is waar je als broeders en zusters kunt bewegen. Waar men levend is, waar men elkaar lief heeft, waar er barmhartigheid is en men bereid is de minste te zijn en geen kwaad met kwaad wordt vergeld en niet wordt gescholden, niet wordt teruggescholden. Nou, wie van jullie heeft het leven lief en wie wil er gelukkig zijn? En dan gaan natuurlijk alle armen thuis gaan omhoog, want dat wil ik wel. Nou, dan moet je 2 dingen niet doen en 3 dingen wel doen. En dat staat in Gods woord. Geen laster en geen leugens over je lippen laten komen. En daarbij slechte dingen uit de weg gaan. Het goede doen. En voortdurend vrede nastreven. In Psalm 34 staat het volgende. Kom kinderen, luister naar mij. Ik leer je ontzag voor de Heer. Hebben jullie het leven lief? Wil je goede jaren genieten? Behoed dan je tong voor het kwaad. Je lippen voor woorden van bedrog. Mijd het kwade. Doe wat goed is. Streef naar vrede. Jaag die na. Wat Petrus dus doet in zijn brief is het citeren van een gedeelte van Psalm 34. Je wil gelukkig zijn? Nou, gelukkig zijn gaat hier niet over uiterlijke voorspoed. Maar het gaat over Gods nabijheid en zorg ervaren. Petrus heeft het niet over een leven wat geen tegenslagen kent. Maar dat ook al is er tegenstand en zijn er tegenslagen, het toch zo kan zijn dat je in zo'n periode in je leven een goede tijd hebt in de meest ware zin van het woord. En omdat God dichtbij was of is, ook al is de ervaring daarvan niet altijd even duidelijk. En zie het vaak pas achteraf. Nou, wat schrijft Petrus? Petrus is eigenlijk gegaan van wat je doet naar wat je zegt. Of juist niet zegt. Laster en leugens. Schijnbaar waren er christenen die dat moesten horen. Ik denk dat het ook niet verkeerd is in onze tijd met de moderne media erop te wijzen. In Jacobus 1, vers 26 staat: wie meent dat hij godsdienstig is, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. Je zou het tegenwoordig ook wel kunnen vertalen met van: wie meent dat hij godsdienstig is, terwijl hij zijn duimen op zijn smartphone of zijn vingers op de tablet niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor en je godsdienst is vergeefse moeite. Nou, zoals een deel van jullie weet, ben ik van Facebook afgegaan omdat ik me schaamde voor wat ik zag, wat broeders en zusters elkaar noemden, hoe ze elkaar eigenlijk afbranden op internet. Ik denk dat wij anders moeten gaan handelen. De gelovigen moeten goed doen. En dat is eigenlijk gewoon Gods wil doen. Er is echter geen garantie dat de wereld dat als positief ziet. En ik denk zeker in een wereld waar er religiestress is, die interpreteert doorgaans zaken wat anders dan de christen doet. De oprechte christen doet. Kort geleden kwam ik op internet een interview van de VPRO tegen. En daarin werd Jesse Klaver, de voorman van GroenLinks, werd geïnterviewd. En de interviewer vroeg op een gegeven moment aan hem van of hij wat had met de kerk en met religie. En toen zei hij van: nou, ik ben in de kerk getrouwd, maar ik heb niets met het instituut. En hij ging door. Omdat zij mensen uitsluit. Je mag namelijk niet samenleven met degene die je lief hebt. En toen dacht ik van: nou, Jesse, dat klopt niet, want ik mag best met Willemien samenleven, hoor, van de Rooms-Katholieke Kerk. Maar ja, dat bedoelde hij natuurlijk niet. Het ging over homoseksuele stellen, lesbische stellen. En de Rooms-Katholieke Kerk heeft daar inderdaad, en ook een heel stel behoudende kerken, heeft daar moeite mee. En zegt van: dat kan niet volgens Bijbelse principes. Nou, Jesse heeft daar dan moeite mee. En hij gebruikt dan het woord instituut. En dat is natuurlijk wel mooi, want dan is het net of je het over een gebouw of zo hebt of zo. Maar dat instituut bestaat uit mensen. Mensen die toevallig anders denken dan Jesse denkt. En hij heeft moeite met die mensen, omdat ze anderen uitsluiten volgens hem. Maar hij doet precies hetzelfde. Hij sluit hen uit, omdat ze toevallig net niet hetzelfde denken wat hij denkt. En dus heeft hij niks met ze. Nou, hoe reageren wij daarop? Laat het lekker los, zou ik zo zeggen. Zelfs als mensen de confrontatie met ons zoeken, dan zoeken wij vrede. Er staat eigenlijk dat we voortdurend vrede moeten nastreven. Men kan akelig, zelfs agressief doen en in de tijd van Petrus en zijn lezers overgaan tot vervolging. Maar we moeten de situatie nu in Nederland niet overdrijven. En wij moeten vertrouwen houden. God zorgt toch voor ons? In vers 12 staat, en ik hoop dat jullie je Bijbel nog open hebben liggen, of je smartphone. In vers 12 staat, want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden, maar hij keert zich tegen wie kwaad doen. God ziet naar ons, God zorgt voor ons. En wie zou jou dan kwaad kunnen doen, staat er in vers 13. Nou, er zult een stel zijn van die denken van, nou, ik kan er wel een paar opnoemen hoor, maar het is natuurlijk een retorische vraag. Petrus bedoelt niet dat je geen problemen kent in je leven, geen tegenstand en in die tijd vervolging zou kunnen ervaren. Hij heeft het er zelfs over in hoofdstuk 1 vers 6. Hij heeft een ander perspectief in gedachten. Hier wordt de blik gericht op de positie van de gelovigen in relatie tot de eeuwigheid. Als Gods oog op je is en zijn oor open op jouw gebed, wie kan jou dan schade aanbrengen? Als je vanuit die positie goed doet, wat is dan het probleem voor de eeuwigheid? En dit goed doen heeft te maken met Gods wil doen. Maar dat betekent nog niet dat de omgeving dat meteen staat toe te juichen, heel blij mee is. Neem bijvoorbeeld kerst en de gedachte van vrede. Er zijn zelfs oorlogen zijn een aantal dagen gestopt vanwege kerst, vanwege de vrede die men wilde beleven, naar aanleiding van wat er ooit 2000 jaar geleden met kerst gebeurde. Met kerst denken we aan Jozef en Maria en de geboorte van Gods Zoon Jezus Christus, de vredevorst. Nou, dat kan enorm veel religiestress oproepen. En dan mogen jullie het volgende plaatje gaan zien. De Gelijkheidscommissie van de Europese Unie stelde eind 2021 een document op hoe mensen in de decembermaand religieus en genderneutraal taalgebruik kunnen gebruiken. Er staat, spreek niet over kerst, maar over feestdagen. Andere adviezen van de commissie zijn om groepen niet toe te spreken met dames en heren, maar bijvoorbeeld beste collega's. En Malika en Julio, het zal wel Julio moeten zijn, te gebruiken in plaats van Maria en Jozef. Dus de zin met kerst denken we aan Jozef en Maria en de geboorte van Gods Zoon Jezus Christus heeft 4 overtredingen van deze richtlijn. Je hebt het over kerst. Ah, dat roept een hoop stress op. En dan hebben we het nog natuurlijk niet eens over boodschappen gaan doen en zo. Je hebt het over Jozef. Je hebt het over Maria. Hoe bestaat het? En dan ook nog zeggen dat Gods zoon is geboren. Je moet nog maar zien of het een zoon is. Hè? Dat ontwikkelt zich wel. Biologisch is dat natuurlijk heel duidelijk. Maar tegenwoordig mogen we dat niet meer zeggen. Je moet pas door de tijd heen zien of je werkelijk wel een jongetje of een meisje bent. Het is maar net hoe je je voelt. En er is nogal wat kritiek gekomen op datgene wat de Europese Gelijkheidscommissie naar voren heeft gebracht. Helena Dalli van de commissie geeft op Twitter aan dat ze opnieuw naar het document zullen kijken, naar de forse kritiek die er werd geuit. We zullen kijken naar de kritiek en met een nieuwe versie komen van de richtlijnen. En dan denk je, nou, dan gaan ze een paar andere woorden gebruiken en dan staat er ongeveer hetzelfde. En dan zijn we net zover. Waarschijnlijk zal het die kant op gaan. Nou, religiestress is best wel een puntje in onze tijd, in onze maatschappij, in het verlichte Europa, waar we zo vrij zijn en iedereen en alles accepteren, behalve als, en vul maar in. En laten we eerlijk zijn, deze mentaliteit die irriteert ons wel een beetje. Hè? En doet ook tegelijkertijd een beetje pijn. En je vraagt je af, welke kant gaat het op? Petrus zegt, en de oppositie tegen het evangelie was toen vele malen groter. Wees niet bang voor mensen en laat je niet in verwarring brengen. Nou, de verwarring is groot in onze maatschappij, waarin wat goed is als niet goed wordt gezien. In Jesaja 5 vers 20 staat: wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad, die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis, die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Dat werd dus al 2600 jaar geleden werd dat gezegd. En het is een van de redenen waarom eigenlijk ook God Israël, toen Judea, de Joden, strafte. En ze werden weggevoerd naar Babylon. En we zien dit in onze tijd ook weer naar voren komen. Wat goed is, wordt kwaad. En wat kwaad is, wordt goed. En er is een enorme verwarring aan de gang. In onze maatschappij. En soms zeggen mensen van, nou, dat valt toch wel mee. En we moeten dingen kunnen accepteren. We moeten homoseksuele relaties kunnen accepteren. Willem en ik zijn verbaasd over de ontwikkelingen in de kerk waar we ooit als kind zijn opgegroeid. Dat was een heel behoudende kerk. En inmiddels we weten in ieder geval vanuit de familie lesbische relaties werden een soort niet officieel ingezegend, maar er was een of andere namaakdienst was er dan. Inmiddels is er een gemeente die zegt dat ze hebben doorgevoerd dat als er nu een homoseksueel stel is wat wil trouwen, dan vinden ze dat goed, dan krijgen ze een zegen erover. En de reden die wordt aangevoerd is dat het gaat om liefde. Maar als het om liefde gaat, kan er natuurlijk veel meer. Het afgelopen half jaar, is steeds meer naar voren gekomen dat een echtpaar op zich voor sommigen niet voldoende is. Er moet nog een man bij, of nog een vrouw. En een keertje heb ik een programma gezien waarin dan functioneerde een vrouw met twee mannen. Maar ze vonden het wel fijn als er nog iemand bij kwam, bij voorkeur nog een vrouw. En zo konden zij de liefde beter beleven. Nou, als het om liefde gaat in de kerk, waar leggen wij onze grenzen dan? Zou dit in de toekomst dan ook moeten kunnen? In hoeverre is dit bijbels? Wat recht en waar is, staat in onze tijd onder druk. Maar Christus is onze gerechtigheid. En als je dan een beetje pijn lijdt omwille van hem, dan ben je gelukkig te prijzen, begrijp ik uit vers 14. En dat gelukkig prijzen, wij gebruiken daar drie woorden in het Nederlands voor dus, maar dat gelukkig prijzen, dat is hetzelfde woord, is één woord, hetzelfde woord wat in de bergreden, in de zaligsprekingen wordt gebruikt. Waarin de oude vertaling stond: zalig de barmhartige, zalig de vredestichter, zalig als je vervolgd wordt om mijn naam, zegt Jezus daar. En eigenlijk kan je dat ook vertalen met gezegend. Je bent gezegend als je een beetje pijn moet lijden vanwege de naam van Jezus Christus. Petrus zegt, in plaats van bang te zijn, angstig te zijn en verwarring te ervaren, erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. En letterlijk staat er daar in het Grieks: heilig de Heer in uw hart. Heilig de Heer in je binnenste. Diep van binnen, helemaal in je hele wezen. Naar geest, ziel en lichaam zou ik willen zeggen. En de aanbidding van Jezus Christus is dus de antistof in ons hart tegen angst en verwarring. Prijs God voor die genezing in ons hart, die wij door Jezus Christus mogen ervaren. En laat de mensen dan maar lekker kletsen, toch? Waar maken wij ons anders druk over? Laat ze. Wat is nu de houding die wij als christen mogen aannemen in een maatschappij waarin een religie wel mag, achter de voordeur, waarin het openbare leven zoveel mogelijk moet worden weggedrukt? Als het op het beeld van de gemeente van Jezus Christus aankomt, gaat het over eensgezindheid. We moeten eensgezind zijn. Dat geeft een veilige situatie in een wereld die ons niet ziet zitten als christen. En die eensgezindheid kan zich uit in mijn levend zijn, elkaar lief hebben, barmhartig zijn, bereid zijn de minste te zijn, geen kwaad met kwaad vergelden en niet terug te schelden. En als mensen de confrontatie zoeken, dan zoeken wij vrede. Wij blijven naar vrede zoeken. En wees niet bang voor de mensen en laat je niet in verwarring brengen, want Christus is onze gerechtigheid. En als je dan een beetje pijn lijdt omwille van hem, wel, dan ben je gelukkig te prijzen. Dierbare broeders en zusters, als je tegenstand ervaart, aanbid Jezus Christus. En dat is het laatste wat ik zeg en dat is het laatste PowerPoint plaatje wat jullie zien. Aanbid Jezus Christus. En aanbidden van Jezus Christus, dat is meer als met de handen omhoog staan en hem lofprijzen, zingen, bidden. Het is je hele leven toewijden aan hem. Alles wat er in je is. Dat is ware aanbidding. En daarom heb ik al die onderdelen die ik net heb genoemd, heb ik eigenlijk achter aanbid Jezus Christus gezet. Want ik denk dat al die dingen ware aanbidding is van wie Jezus is. En dan gaan we ook, als we dat willen, met de handen omhoog staan, hem prijzen en eren, want hij is het waard. Amen. Ik wil met jullie bidden om een zegen over ons leven en dat de liefde, onderlinge liefde, mag groeien. Vader in de hemel, ik wil u danken voor uw genade, uw liefde, het zenden van uw Zoon Jezus Christus. Heer Jezus, ik wil u danken voor uw offer aan het kruis. Het kruis wat de relatie tussen God de Vader en de mens weer in orde maakt. En ik wil u vragen, Heer Jezus, of u in ons leven al die dingen wil uitwerken die we hebben genoemd vandaag in de preek. Die goed zijn, die goed bedoeld zijn, die geven dat we ons veilig kunnen voelen in de gemeente. En die ons een houding mogen geven in de wereld, waarin we niet bang zijn en niet in verwarring raken, maar trouw zijn aan u, Heer Jezus. En de onderlinge liefde, dat we daaraan werken en die steeds mooier en groter mag worden. Heer Jezus, we houden van u. We houden van uw gemeente. En mogen we daaraan meebouwen. In uw wonderbare naam, Heer. Amen.